Ja, toch? Dit ding heb ik niet meer nodig. Gewoon weg. Gewoon weg.
Nu zit het niet in mijn aard om weg te lopen of om ergens anders te gaan staan. Maar over Pinksteren gesproken, je weet maar nooit wat er gebeurt. Je weet maar nooit. Ja. En er was er nog een ander technisch probleem, geloof ik. Maar we zullen zien hoe we dat... Want je hebt nu echt die Bijbelversen op screen staan die ik heb opgegeven. Ja, hè? Met anderen krijg je een probleem, denk ik, of niet? Oh, die heb je ook. Want er staat nog veel meer in de Bijbel. We gaan met elkaar lezen uit Johannes hoofdstuk 14. Vanaf het 16e vers. Dan zal ik de Vader vragen jullie een ander pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Tot zover. Pinksteren. Ja, wat moeten we daarmee? Wat moeten we daarvan zeggen? Ik ben begonnen met het 16e vers te lezen. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Eigenlijk als je het woordje dan leest, dan ben ik altijd benieuwd van, ja maar, wat staat ervoor? Want als het woordje dan in een zin staat, of daarom, dan moet je altijd lezen wat ervoor staat. Nou, dat heb ik dus niet gedaan, maar ik wil het toch even schetsen. In het eerste vers wordt bijvoorbeeld gezegd, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik het anders gezegd hebben, dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Nu, dat gaat toch even door. De Heer Jezus spreekt met zijn discipelen over zijn vertrek. Nu, de discipelen hadden 3 jaar met hem opgetrokken. Getuigen geweest van vele wonderen. Getuigen geweest van zijn nabijheid. Eigenlijk getuigen geweest van de dingen die ze samen deden. Ze konden als het ware hun dag plannen. De Heer Jezus was met hen. Ze trokken samen op. Zo nu en dan ging hij met 3 van zijn discipelen apart. Maar ze waren toch min of meer bij elkaar betrokken. En nu vertelt de Heer Jezus van zijn heengaan. Hij heeft meerdere malen gesproken over zijn lijden, over zijn sterven, maar eigenlijk hadden de discipelen daar helemaal geen oren voor. Ze wilden dat niet. Ze wilden hem bij zich houden. Maar nu breekt de tijd aan dat hij weggaat. 2 weken geleden was ik in Paramaribo en dan mocht ik spreken. Eigenlijk was het een vrij onderwerp, maar ja, je houdt je toch een klein beetje aan de kerkelijke kalender. En het was Moederdag. Nu, dat staat niet op de kerkelijke kalender overigens. Maar in diezelfde week was het ook Hemelvaart. Hemelvaart. En toen ik mijn afspraak bevestigde, want het werd een aantal weken van tevoren gevraagd of ik kon komen. Toen ik mijn afspraak bevestigde, had ik eigenlijk al een onderwerp in gedachten om te spreken. Maar toen werd me verteld, maar het is ook Moederdag. Oh, al die moeders die verwachten natuurlijk een bijzondere preek over Moederdag. Wat moet ik daar nou mee? Maar toen dacht ik, in diezelfde week is het ook hemelvaart. En eigenlijk op onze kerkelijke kalender hemelvaart heeft, ja, het staat nog wel genoteerd, maar wat doen we ermee als kerk? Douwtrappen. We doen niet zoveel met hemelvaart, hè? En eigenlijk krijgen we er ook niet zoveel voor. Met kerst krijgen we nog 2 dagen. En met Pasen krijgen we ook 2 dagen. En met Pinksteren krijgen we ook 2 dagen. Maar met hemelvaart, ja, gelukkig, wij nog wel. We krijgen nog een dag vrij. Suriname niet meer. En ja, een hemelvaartpreek horen we ook niet zo vaak. En het heeft gewoon te maken dat het niet op zondag valt. Als hemelvaart nou op zondag viel, ja, dan komt een spreker er niet onderuit om daar natuurlijk over te spreken. Nu hebben we Pinksteren, dus ik kom er niet onderuit om over Pinksteren te spreken. En met Pasen is het net zo. En met kerst, ja, dat valt niet altijd op zondag. Maar gelukkig, wij vullen onze diensten nog wel goed in met kerst. Ik weet niet, het is ook wel een beetje veranderd. Maar toen ik jong was, 60 jaar geleden, toen was ik een baby. Toen ik jong was, dat is 50 jaar geleden. Toen gingen we van de ene kerstdienst naar de andere. Want elke kerk had zijn kerstprogramma. En daar ging je heen. Er viel ook wat te halen, want je kreeg overal wat. Dus dat vond je wel leuk. Dat vond je wel leuk als kind. Maar goed, dat wordt allemaal minder. Maar hemelvaart, de Heer Jezus gaat naar de hemel. En we hebben het gelezen. Dat moment is inderdaad aangebroken. In Handelingen hoofdstuk 1 werd dat bevestigd. De Heer Jezus werd onttrokken aan hun ogen. Maar het moment tussen hemelvaart, het moment tussen de opstanding en hemelvaart was een bijzondere periode van 40 dagen. De Heer Jezus was opgestaan, hij was weer terug, maar het was niet zo zoals vroeger. Hij was er en hij verdween. En als hij er was, werden discipelen onderwezen, in het bijzonder de discipelen werden onderwezen over het koninkrijk van God. Maar ja, eigenlijk was het niet meer zoals vroeger. Je kon er niet meer van op aan. Je kon je agenda er als het ware niet meer op instellen. Van, is hij er nu wel of is hij er niet? Komt hij nu wel of komt hij nu niet? Nou, zo kunnen wij als Nederlander niet meer leven. Wij plannen alles vast. We prikken alles vast. We moeten in elk geval een aantal weken van tevoren moeten we vastleggen wanneer we bij elkaar kunnen komen. Nou, dat valt al niet meer mee om dat te matchen, want onze agenda's die zitten vol. Maar het was een hele moeilijke periode voor die discipelen, denk ik, die 40 dagen. Komt u nu wel of komt u nu niet? Goed, als hij er was, onderwees hij hen over het koninkrijk van God. Het koninkrijk wat nog komen moest. Nu, daar ga ik het ook niet over hebben deze morgen. Ik moet het hebben over Pinksteren. Maar toch nog even dat moment van, hij ging weg. Hij ging weg. Hier in Johannes hoofdstuk 14 waren de discipelen nog verdrietig. Toen de Heer Jezus sprak over zijn lijden en zijn sterven. Maar weet je dat de discipelen blij waren toen hij naar de hemel ging? Heeft u dat wel eens gelezen? Ja, en dan kom je in het probleem, hè? Lucas hoofdstuk 24. Een paar bladzijden terug. Ik lees het met u. Daar is de Heer Jezus op het moment van afscheid. Hij gaat weg. Nu, als ik ergens wegga, dan ben ik altijd blij als de mensen droevig zijn. Ja, soms zijn ze wel blij als ik wegga, maar Ik ben altijd blij wanneer ze zeggen van, hé, wat jammer, blijf nog even. U waarschijnlijk ook. Hè? Want dat betekent van, we zijn blij met je. Nu, hier gaat de Heer Jezus weg in Lucas hoofdstuk 24. Ik lees alleen vanaf vers 49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee, de stad uit, tot bij Betanië. daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. En dan staat er vers 52. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofde. De Heere ging weg. Zichtbaar voor hun ogen. Dat was anders als hij was er en hij verdween. Daar waren ze inmiddels al 40 dagen aan gewend. Maar nu is het moment aangebroken dat de Heer Jezus lichamelijk voor hun ogen werd opgetrokken naar de hemel. Zegenend ging hij weg. En dan lezen we, ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ja, dan zou ik zeggen van, hé, eindelijk, die is weg. Nou zijn we blij. Nee, maar dat is niet de context. De context is van dat de Heer Jezus wegging met een belofte die hij had gegeven. Blijf in Jeruzalem en wacht totdat de Vader jullie de geest geeft. De belofte geeft die waar ik van gesproken heb. Vers 49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt opgelost. Blijf in de stad totdat jullie met kracht worden bekleed. Ze gingen terug met blijdschap en met de belofte in hun hart. We moeten wachten totdat de belofte wordt ingelost. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Nu, hoe die vreugde zich heeft geuit, ik weet het niet. In een andere vertaling staat, en ze aanbaden hem. Onlangs een studie gehouden over aanbidding. En het is me opgevallen dat aanbidding altijd met expressie gepaard gaat. Nu, ik zei al, ik blijf hier staan, ik ben niet gewend om te lopen, maar als ik het heb over expressie, dan moet je dat maar eens lezen. Je hoofd wordt erbij betrokken, het hoofd wordt neergebogen of opgeheven, de handen die worden omhoog geheven of worden uitgestrekt of uitgebreid, de knieën worden gebogen. Allemaal met aanbidding te maken. Knieën worden gebogen. Er wordt gedanst. Ja, ja, David. Spontaniteit. Hij kwam in aanbidding en hij danste. Want de plaats van de ark kreeg de ark kreeg de plek die hij had moeten hebben. Hij verheugde zich. Hij werd gejubeld. Ja, dat komt uit je tenen, hè, jubelen. Wist je dat? Dat komt van... Hè? Ja, jubeltenen, ja, dat heb je het al. Ja. Ja. Jubeltenen, ja. Ja. Dat is iets spontaans. Het komt uit je zonder dat je het misschien beseft. Ik weet niet of jullie van voetballen houden. Hè? Nee. Ja, die jonge lui zitten allemaal ergens anders. Er zijn ook enkele ouderen onder. En dan als jouw partij dan scoort, dan is het eruit voordat je het beseft eigenlijk. En nou, welke expressie daarbij komt, ik weet het niet, maar ik hoor het wel. Onvoorstelbaar. Nu, als de geest over je komt, dan heb je expressie. Op wat voor wijze dan ook, en ik weet het wel. We zijn misschien een beetje beperkt. Het ligt een beetje aan je karakter. Andere culturen gaan er misschien wat anders bij om. Maar aan de andere kant is het misschien ook zo dat we ons hebben laten beperken. Door allerlei. Goed, Pinksteren. We gaan terug naar Johannes. Johannes 14. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. De Heilige Geest is een pleitbezorger. Dat staat in de NBV-vertaling. In de andere vertaling staat een trooster. In het Grieks staat er parakleet, een helper. Iemand die, ja, troosten is ook een beetje van, nou ja, joh, jammer, joh, kop op. Maar eigenlijk is het van iemand die ook kracht geeft om het te dragen. Iemand die zich met jou verbindt in het leed wat je hebt te dragen, in het verdriet wat je hebt. Iemand die je ondersteunt. er zit heel veel in het woord trooster, parakleet. De geest van de waarheid, het is de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie. Ja, dan kom ik weer met de vertaling. In de andere vertaling staat, hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Nu weet ik wel, met voorzetsels is altijd moeilijk in een andere taal. Een beetje zelf met verschillende talen bezig en als je het over voorzetsels hebt, dan kom je in de problemen. Voorbeeldje, ik heb ooit een Frans gegeven op een middelbare school en dan moest ik tegen de kinderen zeggen dat wij op school zitten. Dan zijn de Fransen geneigd om te kijken op het dak. Maar wij Nederlanders, wij begrijpen dat. Nee, de Fransen zitten in school. Maar wij zitten erop. Vreemd eigenlijk, hè? Het gaat er niet om wie er nou wel gelijk of niet gelijk heeft, maar u voelt wel aan waar de problemen zitten. Voorzetsels is in de Bijbel ook altijd lastig. Maar in ons taalgebruik is dat ook lastig. Dus daarom staat hier twee keer in. Maar als u een goede vertaling heeft, staat er één keer bij jullie en de andere keer in jullie. Want de Heilige Geest was inderdaad bij hen. De Heer Jezus was bij hen. En de Heilige Geest is, ja natuurlijk, het is een andere hoedanigheid, maar het is wel de nabijheid van de Heer Jezus in ons leven, ook al is het de Heilige Geest. Hij zal bij je blijven, maar hij zal ook in je zijn. En dat is de essentie van Pinksteren. De Heilige Geest in ons. Ik kom er zo meteen nog nader op terug. Maar laten we naar een ander vers gaan, vers 26. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. De Heilige Geest, de pleitbezorger, de trooster, de parakleet, is iemand die jullie alles in herinnering brengt wat ik jullie gezegd heb. Hij herinnert ons. Goed, uit deze versen blijkt wel duidelijk, we hebben het over een persoon. We hebben het niet over een invloed, over een kracht als zodanig, maar we hebben het over een persoon die invloed uitoefent, die kracht uitoefent. Het is de Heilige Geest, één van de drie eenheid. God geopenbaard, in dit geval in de Heilige Geest. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken, enzovoort. Hoofdstuk 16, of hoofdstuk 15 eerst, vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. De Heilige Geest getuigt over de Heer Jezus. En het is goed om dat te beseffen. De Heilige Geest die verheerlijkt niet zichzelf, maar de Heilige Geest, hij heeft het over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij getuigt van de Heer Jezus. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan hoofdstuk 16, ach, we kunnen eigenlijk het hele hoofdstuk wel lezen, maar dat doen we niet. Vers 7, werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. De Heilige Geest overtuigt. Maar hier ook nog eventjes van, het is goed voor jullie dat ik wegga. De andere vertaling staat, het is zelfs beter. Het is beter voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, kan de Heilige Geest niet tot jullie komen. Beseft u dat wij in die betere tijd leven? Dat wij in die goede tijd leven? Velen denken van, ja, maar het zou toch veel beter zijn als de Heer Jezus bij ons was, in ons midden was. En dat we hem zichtbaar zagen. Hij is met ons. Dat heeft hij beloofd. Ik zal jullie niet verlaten. Ik ben met je, ik blijf met jullie. Geloven we dat? Ik kom uit een traditievergadering van gelovigen. Nou, leuk is dat. Gelovigen. Maar geloven we dat? Geloven we inderdaad dat God tegenwoordig is in ons midden door zijn Heilige Geest? Beseffen we dat? Beseffen we dat in wezen er niets is veranderd? De tegenwoordigheid van God in De Heer Jezus is in ons midden door de Heilige Geest. Toen de Heer Jezus op deze wereld kwam, kreeg hij de naam Immanuel, God met ons. Hij heeft onder ons gewoond, daar getuigt Johannes de Doper van. Hij heeft onder ons gewoond. Maar de Heilige Geest woont in ons. Woont onder ons. God met ons. Geweldig. Het probleem is dat we dat nog wel eens vergeten. Dat we twijfelen. Dat ons geloof wankelt. Daarom moeten we elkaar altijd weer oproepen van. Het is, God is met ons. Hij heeft dat beloofd en hij stelt niet teleur. Alleen, wij moeten datgene geloven wat God heeft geopenbaard. Nu, dat gaat zo verder. Ik ga nog even een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk, vers 16. Vers 15. Alles wat de Vader is, alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar van zijn leerlingen, wat betekent het wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei, probeer jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet. En weer een korte tijd en jullie zien me terug. Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Nu, dat gaat door. Het gaat allemaal over zijn aanwezigheid. In de Heilige Geest. En dan komen we inderdaad bij Handelingen hoofdstuk 1 en bij Handelingen hoofdstuk 2. Dan komen we inderdaad op het moment dat de Heer Jezus aan hun ogen is onttrokken. Ze waren al blij overigens. De discipelen waren al blij in die periode van het wachten. 10 dagen nadat de Heer Jezus is weggegaan. Toen werd die belofte ingevuld. Waar ze biddend op wachten. Waar ze juichend opwachten, aanbiddend, vol vreugde, waren ze gewoon om bij elkaar te komen, in gebed, om de Heere te aanbidden. En dan breekt dat moment aan van Pinksteren, waar we van kunnen lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Ik wil daar een gedeelte uit lezen. Handelingen hoofdstuk 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dronden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Nu, er worden al die plaatsen genoemd in de versen daarop volgend. En dan krijgen we de toespraak van Petrus in vers 14. Daarop trad Petrus naar voren en samen met de 11 andere apostelen en verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden. Neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het 3e uur na zonsopgang. Want wat hier nu gebeurd is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. oude mensen dromen gezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered, enzovoort. En dan krijgen we zo die preek en dan zien we wat voor uitwerking dat heeft. Nu, ik zei het al, een bijzondere tijd. Boven dit boek staat Handelingen. Waarschijnlijk staat er opschrift Handelingen van de Apostelen, in elk geval in mijn Bijbel. Maar als je het boek Handelingen leest, dan zie je hoe de Geest handelt. In feite gaat het over de handelingen van de Heilige Geest. In feite gaat het over, over het begin van de werkingen van Gods Heilige Geest. In de gelovigen. Door de gelovigen heen. Er is nog wat begripsverwarring hoor, over de werkzaamheden van de Heilige Geest. Ik kan wel een aantal termen noemen. En we onderscheiden ons graag aan de hand van verschillende termen. Ik mocht ooit eens spreken in een dienst en ik vroeg wat is het onderwerp. Toen zeiden ze het onderwerp is geheel vrij. Ik zei nou dat is een mooi onderwerp, daar wil ik het graag over hebben. Want we onderscheiden ons namelijk nogal met het woordje vrij in ons kerkelijk Nederland. Want je hebt gereformeerd en je hebt vrij gereformeerd. En je hebt de Pinkstergemeente en je hebt de vrije Pinkstergemeente. Je hebt de evangelische en je hebt de vrije evangelische. Dus er zit toch wel wat in dat woordje vrij, waarmee we ons weten te onderscheiden. Maar we onderscheiden ons ook met andere namen. Je hebt evangelischen en je hebt pinkstermensen. En we zetten het tegenover elkaar. Gelukkig zijn er ook evangelische pinkstergemeentes. Die hebben kennelijk in elk geval in hun woorden elkaar gevonden. Maar het gaat om uitersten, het gaat om accenten waar we het over hebben. En we moeten dit bij elkaar brengen. Misschien dat de evangelischen wat meer pinkster moeten worden en de pinkster wat meer evangelisch moeten worden. Maar laten we ze niet tegenover elkaar stellen, maar laten we ze bij elkaar brengen. Want als we het hebben over de apostelen in de begintijd, nou die waren evangelisch en die waren pinkster. De Heilige Geest laat zich niet beperken door termen. Dat is ons probleem. En ik weet het wel, het heeft allemaal zijn oorzaken, is gebaseerd op ervaring en gebaseerd op excessen enzovoort. En we gooien met het badwater het kind weg. En dat is ons probleem. Zodra er iets gebeurt in een bepaalde gemeente waar ik niet zo gelukkig mee ben, dan zoeken we een Bijbeltekst die ons legitimeert om dat af te wijzen. In plaats van te zoeken van, zou er ook wat waars in kunnen zijn? En dat is moeilijk, maar het is een gave. Onderscheid van geesten is een gave die we wel hebben te gebruiken, die we goed moeten gebruiken. Maar dat betekent wel dat er onderscheid is en dat het onderscheid duidelijk gemaakt moet worden. En dat die gave er niet voor niets is. De duivel is er een meester in om dingen na te doen. Maar om alles weg te gooien omdat er ook namaak is, dat is een verkeerde actie. We moeten namaak onderscheiden van het echte. En we moeten niet het echte weggooien omdat we vaak te maken hebben met namaak. Onderscheid van geest. En ook dat is een werk van de geest. Misschien hebben we daar volgende week iets meer over kunnen vertellen als het gaat over de werking van de geest in ons leven. Maar als we de handelingen lezen, dan zien we hoe Gods geest werkt. Andere termen, en daar wil ik dan mee eindigen. Als Johannes de Doper de Heer Jezus al aankondigt als zijnde degene die na hem komt is meer dan ik. Dan zegt hij, ik doop jullie met water. Maar hij die na mij komt, zal jullie dopen met Heilige Geest. Met geest en met vuur. Nu gaat Johannes de Doper de geschiedenis in als, ik zeg het al, als Johannes de Doper. Heeft u wel eens gehoord van Jezus de Doper? Nee, hè? Jezus de Doper. Nou, we hebben het gelezen in Handelingen hoofdstuk 1. Hij Hij doopt. Hij doopt met geest. Hij doopt. En er is inderdaad verschil tussen doop met water en doop met geest. En ik wil het verschil een klein beetje illustreren met het volgende voorbeeld. Als we gedoopt worden in water, dan word je nat. En als je eruit komt, dan maak je je weer droog. Want jij bent wel in het water, maar je wil niet dat het water in jou komt. Toch? Een schip in water is goed, maar het water in het schip is niet goed. Nu, christenen inderdaad, die worden gedoopt in het water. En dat is goed, dat is een symbool wat ons verenigt met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een heel mooi symbool. Maar de doop met de geest, lieve broeder en zuster, heeft een ander aspect. Jij gaat niet alleen in de geest, maar de geest komt ook in jou. Dat is een bijzonder aspect. Dat is als het ware alsof je een spons in het water doet. Dan gaat de spons niet alleen in het water, maar als je de spons eruit haalt, dan zie je dat het water ook in de spons zit. En dat is het werk van de geest in en door ons leven. De geest wil zich als het ware indrenken in u en in mijn leven. En als de Heer wil, wil ik daar volgende week iets meer over vertellen. Van welke uitwerking heeft de geest in u en in mijn leven? In de geest zijn is een goede zaak. Maar de geest in jou zijn is een andere zaak. En dat mag wel zo zijn, maar hoe komt dat eruit? Welke uitwerking heeft dat? Als Paulus schrijft naar de Korinthebrief, nou, er was heel wat mis in die gemeente. Maar hij zegt toch, weten jullie niet dat jullie een tempel zijn van de Heilige Geest die in jullie woont? En komt dat eruit? Laat je dat zien. De feiten kunnen zo zijn, maar hoe is het leven? Het kan ook zijn dat het leven er is, maar hoe zijn de feiten? Ja, dat is misschien een beetje cryptisch, maar een heleboel niet-christenen leven voorbeeldig. Laten we daar duidelijk over zijn. Leven volgens de normen die je als christen zou moeten hanteren. En vele christenen doen het niet. We moeten wel duidelijk zijn. Het gaat inderdaad om feiten. Ben je een kind van God? Ben je wederom geboren? Heb je de Heilige Geest ontvangen? Dat mag een feit zijn in je leven. Maar dan komt de praktijk. Wat is de uitwerking? Hoe wordt de Geest geopenbaard in jouw leven, door jouw leven, persoonlijk, maar ook als gemeente? Er was veel te zeggen over de Heilige Geest. Het gaat niet over meer of minder in de Godheid. Het gaat over Gods tegenwoordigheid in ons leven. In die bijzonder aspect, in de perioden waarvan Petrus zegt het einde der tijden. Dat zei hij al aan het begin van deze kerk, van de kerkgeschiedenis. Einde de tijden, we hebben het gelezen, hè? In vers hoofdstuk 2. Even kijken. Wat zeg je? Vers 17. Nou, laten we nog eens even pakken. Ja. Aan het einde de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Nu, dat is toen begonnen. Duurt nu al 2000 jaar. En de Heer is als zodanig nog niet teruggekomen. Zoals hij is heen gegaan, zoals beschreven wordt in Handelingen hoofdstuk 2 of Handelingen hoofdstuk 1. Iemand zei eens, als je een beeld wil hebben van de wederkomst van de Heer Jezus, dan zouden ze op dat moment een film hebben moeten maken en gewoon terugdraaien. Want op deze wijze zal hij ook terugkomen. Nu, daar heb ik het niet even over de opname van de gemeente enzovoort. Ik weet helemaal niet hoe jullie daarover denken, maar het zijn wel bepaalde aspecten die hier naar voren komen. Hij komt terug zoals hij is heen gegaan. Maar aan de andere kant, dan hoop ik dat wij inderdaad een vergadering van gelovigen zijn. Broeders en zusters die geloven dat Hij er is. God is tegenwoordig. Hij is in ons midden. Op een andere wijze, maar niet minder. Hij is bij ons gebleven en Hij woont in ons. En de Heer geeft dat we misschien volgende week wat meer aandacht kunnen besteden van wat betekent dat in de praktijk van ons geloofsleven. Maar laten we nu ons ervan overtuigen dat het een feit is dat God met ons is. Dat de belofte die de Heer Jezus heeft gegeven, ik zal jullie niet begeven, ik zal jullie niet verlaten. Ik ben met jullie. Dat neemt niet weg dat ik ook de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus verwacht. Dat is een ander aspect. Maar voor nu mogen we weten, hij is te midden van zijn kinderen. Want daar wil hij wonen. Persoonlijk, maar ook als gemeente. De Heere zegene zijn woord aan ons aller hart. Laten we samen met stil zijn en de Heere danken en bidden. Het is een mysterie. Het was een mysterie, Heere, toen u kwam in deze wereld. En daar staan we inderdaad veel meer bij stil. De Zoon van God, geopenbaard in het vlees. En met kerst staan we daarbij stil. En dan volgen we u zoals u gekomen bent in deze wereld. Als mens, hoe u geleefd heeft in deze wereld. En ja, we kunnen ons daar een voorstelling van maken. We kunnen daar, ja, we kunnen het zichtbaar maken als het ware. We kunnen het uittekenen. Maar als het gaat over de komst van de Heilige Geest, dan wordt het allemaal een stuk moeilijker. Heren, maar we hebben het gezien, het is niet minder waar. God in ons midden, in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Een andere fase in de geschiedenis, maar zeker niet minder. Heer Jezus heeft gezegd, het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, kan de trooster niet komen. Heer, dan leven wij in die betere tijd. En we beseffen het maar zo nauwelijks. Heer, ik wil u bidden dat we inderdaad ons kunnen verenigen met het feit dat de Heilige Geest aan ons gegeven is. Dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat de Vader, de Zoon, de Heilige Geest geschonken heeft aan zijn gemeente. Aan zijn kinderen. Dat het een feit mag zijn, Heere, dat we gedoopt zijn in de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest in ons woont. Dat we doordrenkt zijn. We willen verder nadenken, Heere, over wat het betekent voor ons geloofsleven. In de praktijk van ons dagelijks leven. Heere, maar we willen u nu prijzen. We willen u nu danken. Voor het feit dat u met ons bent. We loven u. In Jezus' naam. Amen.